Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En wat betekent dat? Dat woord toeverlaat, dat je op de Heere leunt. Dat je het bij de Heere zoekt. Dat zegt de tweede zin. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras, zo direct wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken, bij het aanbreken van de dageraad. Is er erkenning in uw hart dat u het uitroept en bidt met de psalmdichter mee? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. 63, het eerste vers. Na de lezing van Gods heilige wet zingen wij met elkaar op Psalm 119 het 41ste vers. Dan krijgt die droogte en die dorst naar God een vervolg. Hoor hoe David zingt, mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. Als wij bij het lezen van de wet onze zonde in het licht zien en horen, zouden we dan niet nog meer onze droogte leren inzien. Maar wat doet David? Ze blijft aan het heil van de Heer en met alle lust hangen. En waarop uw woord mij hoop gegeven had, hij zoekt het bij de Heere. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar hetgeen mij was beloofd. Daar hoopt David op. Psalm 119, vers 41, naar de lezing van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
De schriftlezing vindt plaats vanuit het Bijbelboek Jesaja, Oude Testament Jesaja. En de tekst zal zijn vanuit Jesaja 44, het derde vers. Want ik zal water gieten op de dorstige. Maar om het verband te begrijpen lezen wij al vanuit hoofdstuk 43 vanaf vers 22. Je ziet in Jesaja heel vaak de afwisseling waarin straf en heilaankondiging heel dicht bij elkaar liggen. En zo ook in dit gedeelte. Vanaf vers 22 lezen wij en dan door tot en met hoofdstuk 44, het vijfde vers.
Soevereine genade. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Maar mij hebt gij niet gebracht, het kleine vee uw brandoffers, en met slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen talmus voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimping. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, dien ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van den buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun, dien ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op den dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover.
Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. De voorbereiding op de prediking uit Psalm 78. We zingen met elkaar drie versen uit Psalm 78, niet in de volgorde van de psalmen. We zingen eerst vers 2, de opdracht om de wonderen uit het verleden van de Heer aan onze kinderen te vertellen. En verborgenheden met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Welke dingen? De lof van de Heer, de daden van de Heer uit de geschiedenis, een sterke arm, een grote wonderdaad. Heb je het leuk om geschiedenisles te krijgen? Misschien vind je het niet zo'n fijne les. Weet je hoe belangrijk het is om geschiedenisles te krijgen? Dan leer je de daden van de Heer in het verleden. Welke daden? Nou, de Bijbelsgeschiedenis, vers 8. Ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. Geen afgrond kon het volk ooit milder drenken. De woestenij gaf zuivere watervlieten. De Heer is in staat om in de woestijn water te geven. En met welk doel vertellen we dat? Opdat wij met vers 4 op God onze hoop zullen stellen. 78, vers 2... 8 en 4. De tekst voor de prediking is Jesaja 44, het derde vers. We lezen dat vers met elkaar, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Een hoopvolle belofte in een troosteloze situatie. Dat is de centrale gedachte van deze tekst en van de preek. Een hoopvolle belofte in een troosteloze situatie. We staan als eerste stil bij de aanleiding van deze droogte. De aanleiding van deze droogte. In de tweede plaats bij de inhoud van de belofte. Wat belooft de Heere? De inhoud van de belofte. In de derde plaats staan wij stil bij de omvang van de belofte. Welke verwachting mogen wij hebben? De omvang van de belofte. En in de vierde plaats bij de zekerheid van deze belofte. De zekerheid van deze belofte. Gelooft u dat God een stroom van zegen kan uitgieten over de gemeente? Gelooft u dat God zo'n zegen kan geven dat hij uw hart, en niet alleen dat van u, maar van vele anderen, kan raken en kan veranderen tot een rijke zegen in de gemeente? Dat er een geestelijke bloei komt in de gemeente waar we nog niet eerder van gehoord hebben. Gelooft u dat? Dat is wat de tekst zegt. God belooft een zegen. U zegt misschien, ja, ik geloof wel dat God dat kan. Is dat geloof? Geloof wat zich richt op wat God kan, is geen volledig geloof. Maar een half geloof. En een half geloof is uiteindelijk geen echt geloof. Want belijden wat God kan, gaat u maar na in uw hart, dat geeft geen verwachting. Je zegt, ja, de Heere kan het, maar je blijft dezelfde. Geloven dat God het belooft, dat geeft verwachting van dat hij het gaat doen. Dat je niet alleen gelooft dat de Heer het kan, dat hij het ook wil en dat hij betrouwbaar is in zijn belofte. En dat je daarom de belofte die er in deze tekst ligt gaat verwachten. Gelooft u zo, deze belofte? De Heere zegt, ik zal mijn geest uitgieten. Ik zal mijn zegen uitgieten. Twee keer. En om die belofte te onderstrepen of die duidelijk te maken, neemt de Heer een beeld aan de hand van de droogte. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Een beeldspraak die voor Israël direct te vatten was. En ook voor ons. Een heel eenvoudig beeld. En daarmee zien we dus in de tekst tegelijkertijd bij die belofte ook een enorm contrast. Waar er aan de ene kant gesproken wordt over een stroom die uitgegoten wordt, horen wij tegelijk over een droogte en een dorst in de tekst. Gods zegen en onze hopeloze situatie. Laten we daar eerst eens op letten. Want wat houdt die droogte nou in? Beeldspraak is helder, toch? Je hoeft maar langs sommige maïsvelden te rijden en je ziet hoe die bladeren al beginnen te verschrompelen, naar elkaar toe gaan. Je kan plekken zien waar de grond open begint te gaan door de scheur in die harde bovenlaag. Dat wijst erop dat er geen 2 of 3 dagen gebrek is aan water, maar al langere tijd. Er is sprake van gebrek aan water. En toch is het nog niet die droogte waar Israël vaak aan moest denken. Als je daar door de woestijnvelden heen liep, die woestijngebieden, dan zag je een harde grond waar geen enkel leven meer in zichtbaar was. Die rotsgronden, die keiharde, gescheurde gronden. Dat beeld. Maar wat is die droogte nou in werkelijkheid? Waar gaat het dan over? Wat roept het bij u op? Erkenning? Bent u intussen zo aan het luisteren dat je nadenkt over je eigen hart? Dat is toch de bedoeling. Dat je jezelf ernaast leidt, dat je je afvraagt, wat zegt deze droogte me? Dat is goed. Maar laten we toch vooral eerst naar de tekst zelf luisteren. En niet het invullen vanuit onze eigen gedachten, want de tekst biedt heel veel aan om te zien wat deze droogte inhoudt. Wat leert het voorgaande gedeelte vanuit Jesaja 43 dat deze droogte het gevolg is van het ontbreken van een levende omgang met God? Droogte bij het volk Israël is het ontbreken van een levende omgang met God. Zullen we eens even naar die achtergrond kijken. Vers 22 tot 28. Ik ga dat hele stuk niet behandelen. Daar staat te veel voor in. Maar misschien is het u bij het voorlezen wel opgevallen dat de Heer een paar keer het woord vermoeien gebruikt. Het volk Israël vermoeide de Heer. In de eerste plaats werd de Heer er moe van dat het volk wel godsdienstig was, maar geen gerichtheid had op God. In vers 23, jullie brengen de offers wel, maar niet voor mij. Jullie brengen de offers niet om mij te eren, maar om aan mij te laten zien hoe goed jullie zijn. Dat is een verschil. Brachten zij de offers vanuit de afhankelijkheid, Heere, wij zijn aangewezen op uw reddende genade. Van uw heil alleen moeten wij het hebben. En dat symboliseert het offer, de plaatsvervanging. Wij kunnen niets, maar u moet het doen. Nee, zij brachten de offers en zij hadden hun godsdienstige rituelen en ze deden alles keurig. Maar de Heere zegt, ik word er moe van heel dat godsdienstig ritueel, waarin dat geloof in mijn genade ontbreekt. Het kan dus een godsdienstig bedrijf zijn zonder dat het hart levend is en er geen omgang is met God. En dan zegt de Heer in vers 24 nog een keer, dat is het tweede waar ik op wil wijzen, dat ze de Heere vermoeien. Terwijl ze godsdienstig doorgaan met hun werk, zegt de Heere, ik word er moe van jullie zonde die je aan de hand houdt. Er is geen sprake ervan dat jullie breken met zonde. En dat er een toewijding aan mij is om te ontdekken wat mijn wetten zijn en waar jullie dus van af moeten keren. En hoe jullie wel die Sabbat moeten invullen, toegewijd aan mij. En hoe jullie bezig moeten zijn met het doden van de zonde, het brengen van de offers om vernieuwing te ontvangen in je leven. Er is geen sprake van bekering. Zowel geloof als bekering ontbreken bij het volk. En dat laat zien dat er helemaal geen levende omgang is met hun verbondsgod, de Heere. Die droogte, die armoede, dat gebrek aan die levende omgang, dat is de oorzaak van de droogte die er in het leven is gekomen. Zit u intussen mee te denken? Paulus zegt, al wat van tot Israël gesproken is, is tot onderwijs voor ons gegeven. Zou het kunnen zijn dat de situatie van Israël wel heel dichtbij komt bij onze situatie? Dat eerste punt, dat wij wel een heel godsdienstig bedrijf hebben en alles in stand houden, maar er is geen hartelijke omgang met God, geen leven van binnen. Je gaat naar de kerk, je bidt nog wel, misschien laat je het ook wel na. Je leest nog wel, of misschien laat je dat ook al achterwege. Je gaat naar de kerk, maar de preken, je bent eigenlijk meer met andere dingen bezig. En de preken komen niet binnen. En het woord, hoe vurig het ook gesproken kan worden, het raakt je hart niet, maar het laat je koud en droog. De woorden komen wel, maar het lijkt alsof het als op water op een harde grond is. Het loopt er zo weer vanaf. Het heeft geen vruchtbare uitwerking. Zou dit de droogte van uw hart zijn? Dat u nog dood bent in de zonde en de misdaden? Omdat er geen kennis is van God. Geen leven met hem. U zegt, ja, maar die droogte, dat hoeft toch niet alleen van de ongelovigen te zijn. Want u hebt het nu over degene die God niet kennen. Ja, daar heb ik het in de eerste plaats over. En als je hier in de kerk zit en je bent altijd keurig naar de kerk geweest en je bent er wel mee bezig geweest, maar jouw verlangens en je hart ligt nog in deze wereld, in jouw plannen. En er is geen ontzag voor God en er is geen breken met zonde en er is geen roepen tot God, geen verandering van het hart waar je naar zucht en naar uitziet, dan wil ik je oproepen, ontwaak, gij die slaap en sta op uit de doden. Zoek God vanuit die droogte van je hart. En ga hem aanroepen vanuit je ellende dat je hem niet kent en dat je niet weet wie hij is. Zoek hem voordat je sterft. Maar die droogte die kan er ook zijn bij de kinderen van God, bij de gelovigen. Jazeker. En goed beschouwd moeten wij Israël zo zien als het levende volk van God, maar afgedwaald. Misschien kent u de Heer. Maar is het in uw hart zo droog? Er is geen levende omgang. Er is geen verwondering over Gods reddende genade. Dat je weer zo over die liefde en die genade van God kan nadenken. Dat je zegt, daar vindt mijn hart rust bij. Daar vind ik houvast in wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. En je brengt intussen wel al je offers hier in de kerk. En je gaat naar de kerk en je bidt. En je werkt hard. Maar zou het kunnen zijn dat het harde werken slechts een camouflage is van de leegte van het hart? De kracht is verdwenen. Ja, dat het zelfs zo ver kan komen, en daar zijn we vaak niet ver van vandaan, of misschien leven we er wel nu in, dat je met heel je kerkgang toch ergens de gedachte heeft, God is toch wel, die mag toch wel blij zijn met zo iemand die in de kerk zit als dat ik ben. Uitgerekend bij degene die genade heeft ontvangen, is dit een van de grote verleidingen. Te gaan roemen op de genade die God heeft gegeven, alsof je het zelf hebt gedaan. Die zelfgenoegzaamheid. God mag wel blij met ons zijn. God zegt, ik word moe van je. Dat is het antwoord van de Heer. Er is geen afhankelijkheid van Gods reddende genade. Er kan zelfs nog bijkomen, kinderen van God. Misschien rekent u zichzelf daar niet zo direct toe. Ik weet niet hoe dat ligt in uw hart. Maar dit geldt wel voor de gelovigen. En blijf luisteren. Dat u intussen ook gewoon zonde aan de hand houdt. Wat het volk Israël dus ook deed. U mist de kracht. En oude zonden zijn weer teruggekomen. Oude begeerten beginnen weer op te leven. Oude verlangens beginnen weer een vat te krijgen op het leven. Daden die u deed om op de Heer gericht te zijn, die laat u na. En er is geen toewijding meer. Dat morgenuur vanuit Psalm 63, bij het aanbreken van de dag, dat wordt niet meer gekenmerkt door het verlangen om in dat moment juist God te vinden. Er is geen bloeiende liefde, waardoor juist het verlangen naar levensheiliging zo opbloeit in uw leven. Het is verdwenen. We wijden ons weer toe aan ons eigen leven. Droogte. Dat is Israël. En dat is ook de oorzaak waarom de Heer in vers 27 en vers 28 het oordeel gaat uitspreken over Israël. Want wat zegt de Heere dan in dat laatste vers? Ik zal Jacob ten ban overgeven. Ik let alleen even op deze zin. Ten ban. Wie waren er in Israël ten ban overgegeven? Weten jullie dat, kinderen? Dat waren de 7 Canaanitische volken. Die zo goddeloos waren dat de Heer ze aan de ban, aan de veroordeling, overgaf. Israël wordt hier bedreigd met het oordeel dat ze aan de ban worden overgegeven. Dat betekent dus dat ze net als die 7 volkeren verjaagd worden of gedood worden door de Heer. De Heer zegt, ik zal u verdrijven uit het land Israël. Dat land vloeiende van melk en honing, van zoveel zegen. En ik zal u weer terugbrengen, daar in de woestijn of in die vreemde volkeren. Waar ik niet aanwezig zal zijn. Als gevolg van het niet leven met mij. Terug naar die woestijn waar ze 40 jaar geweest zijn. Waar ze de droogte hebben gekend. Erover gemord hebben. De Heere zegt, ik breng jullie terug daar. Waarom doet de Heere dit? Waarom gaat hij zo diep in het bespreken van deze dingen? En doet hij dat vanmorgen ook bij u? Het is als het ware alsof even het mes erin gezet wordt in de wond. En in plaats van een zachte verzorging wordt het opengehaald. Leg je hart er eens naast. Waarom doet de Heer dit? Zodat je zelf de wond gaat leegmaken, gaat verbinden. Dat je het zelf gaat oppoetsen. Wat hebben wij op te poetsen, gemeente, als je droogt hebt? Moeten we dat niet vaak erkennen hoe droog ons hart is? Dat je niks kan vinden waar je de kracht uit kan krijgen. Dat is toch niet vreemd waar ik het over heb? Je weet helemaal niet hoe je het herstellen moet. En het lukt ook helemaal niet wat we ook proberen. We kunnen het helemaal niet. De Heer wil niet dat we herstel zoeken, maar dat we de droogte erkennen. Hij wil dat wij die dorheid van ons hart gaan beleiden. En vertellen, Heer, dit is de situatie van mijn hart. Dit is de ellende van onze gemeente. Dit is de droogte van ons gezin, waar de vruchtbaarheid gemist wordt. Heer, ik heb niet anders aan te bieden dan deze ellende. Zoals David het deed, Psalm 63. Heer, mijn ziel en lichaam hijgen dorsten naar u in een land. Dat roepen. Die omkering. En dat wil de Heer werken onder de prediking, terwijl u nu zit te luisteren. En als dat niet gebeurt, is dat nog een driepere ellende. Want daar begint de Heere toch mee in vers 22. Waar wordt de Heere moe van? Dat ze hem niet aanroepen. Er is geen verwachting, er is geen aanroepen. Er is een acceptatie van de situatie. Er is een zelfgenoegzaamheid. Er wordt wel misschien wel gesproken over droogte, maar er is geen aanroepen van God. En we kunnen een hele kerkdienst vullen door met elkaar te vertellen hoe ernstig het is in Nederland. Je kunt een hele avond vullen met hoe erg het is in je eigen hart, of in je gezin, of in je gemeente, of op Urk. Daar kun je heel lang mee bezig zijn. Maar daar wordt de Heer moe van. Weet je waarom? Er ontbreekt dit punt. Ze roepen mij niet aan. De plek waar je terecht moet komen, is dat je met je hart het uitroept tot God, Heere. Hier is mijn nood, mijn droogte. Want droogte is één. Maar het moet veranderd worden in dorst. Dat wil zeggen dat in de droogte er een hunkering komt. O God, geef ons dat water wat u belooft. Je zou kunnen zeggen, hoeveel reden is er nog om te verwachten dat dat water komt? Want als de Heere hier laat zien dat het volk zelf schuldig is en het wordt weggezonden, hoe kun je dan nog op hoop op God hopen? Als God toch uitspreekt, ik zal het ten ban overgeven. Hoe kun je het nog van God verwachten? Diezelfde God die je schuldig stelt. Daar kun je toch niet meer bij terecht? Jawel, dat is juist het wonder. Hoofdstuk 44 komt die omkering. Maar, zegt de Heer, hoor nu mijn knecht Jacob. Zo zegt de Heer. Ik ben het die een belofte geeft. Mijn hart, nou spreek ik namens de Heer, is een hart wat van liefde brandt. Hoewel u veranderd bent en van mij afgeweken bent, ben ik dezelfde. En waar ik het oordeel over uw zonde moet uitspreken, ben ik tegelijk die God die van liefde brandt om uw genade te schenken. Om u op te zoeken en jouw redding te geven. De Heer spreekt. En hij geeft zijn belofte. In de tweede plaats, let op de inhoud van de belofte. Wat gaat de Heer beloven in deze droogte? Hij zegt water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Dus precies dat waar juist zo'n gebrek aan is, belooft de Heer. Het beeld. En wat is de werkelijkheid van die vergelijking? Zijn geest en zijn zegen staat er in de tekst. Zoals een harde grond water nodig heeft, de dorstige. Zo heeft ons hart Gods geest nodig. Dat is het enige en ook precies passende voor onze nood. Geen oplossing van onze kant. Geen vermogens of inspanning in de zin van herstel. Maar God zegt, ik zal mijn geest geven. De bron van al het leven is water. De bron van al het leven voor uw hart is Gods geest. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest ontstaat vruchtbaarheid. Ontstaat een roepen. Ontstaat verandering. Ontstaat het leven. Hoe onzichtbaar ook. Maar die geest, daar zijn wij van afhankelijk. Hoort u het? Daar zijn wij van afhankelijk. In dit punt hebben we het over de inhoud van de belofte. En wat moet onze reactie zijn? Wat moet de houding van ons hart zijn? Dat wij dus afhankelijk worden van wat God gaat doen. Een geloofshouding begint met verwachting, met afhankelijkheid. Heere, uw geest heb ik nodig. Dat is geen armoede, maar dat is juist hoop krijgen wat de Heere zal gaan doen. Want het opmerkelijke, en dat zie je in Jesaja heel regelmatig afwisselen. Het lijkt wel alsof die passages zich voortdurend afwisselen. Je zou zo de hoofdstuk eens door kunnen lezen. Elke keer zie je schuld, maar ook redding. En elke keer als ze bij redding komt, dan is het de Heere zelf die het gaat doen. De Heere wijst wel onze schuld aan, omdat wij het belijden. Maar tegelijkertijd is hij het zelf die het komt veranderen. Die zegt, wat jij nou nodig hebt voor jouw hart, dat zal ik doen. Het is mijn geest die verandering brengt. Het is mijn geest die jou levend maakt. Dat zeg ik tegen jou, spreekt de Heer. Dat belooft hij. Heel vaak hebben wij een houding van, ja, ik kan het niet doen. Of ik weet niet hoe ik het moet doen. En ik kom het in het pastoraat ook tegen. Ja, maar wij kunnen het toch niet. En daar stopt het dan bij. En dan, het is zo ongrijpbaar, maar het is zo onbijbels ook. Want aan de ene kant wordt er een waarheid gezegd, ik kan het niet doen. Maar aan de andere kant is het zo'n dooddoener. Want er is helemaal niets wat dan juist openbreekt. Ja, maar wat zegt God dan? Wij hoeven God niet te bewegen alsof hij het moet doen. God komt zelf in ons leven om te zeggen, ik zal het doen. Je kan het niet, maar dat is niet het einde, dat is het begin van mijn werk. Als u beleidt dat je vastloopt, dat je het niet kan, dat je niet weet hoe die droogte veranderd moet worden. Ik denk dat dat een soort gouden draad gaat worden in je leven als je met God wandelt. Dat je keer op punten komt dat je denkt, hoe hopeloos is mijn situatie. Hoe moet ik hier nou weer uitkomen? Hoe moet ik op de Heere vertrouwen? Of je bent weer opnieuw in zonde gevallen. Hoe moet het weer terugkeren? Heere, help. Dit is mijn nood, dit is mijn droogte. En u belooft een stroom. U belooft uw geest. Dan gaat het hart naar boven. Wat gaat God doen? Daar begint het mee. U zegt, maar wat gaat God dan doen? Wat is dat dan als je de Heilige Geest ontvangt? Dat is een goede vraag. En dat houdt natuurlijk ontzettend veel in. Het werk van de Heilige Geest. Ik kan er heel veel van zeggen, maar ik wil me vooral op de tekst richten. Want die zegen, die staat parallel met de geest. Hè? Dat staat naast elkaar, die twee zinsdelen. Dus als de geest komt, ontvang je die zegen. Maar wat is die zegen? Dat laat het gedeelte daaromheen ook weer zien. Let eens op vers 25 in het voorgaande gedeelte. Tegenover die zelfingenomenheid van het volk, zegt de Heer in vers 25, maar ik ben het die uw overtredingen uitdoog om mijnentwil. Ik gedenk uw zonde niet. Als de geest komt, dan ontvang je de zegen dat je gaat zien dat God je de zonde vergeeft. Niet om iets wat je bent of wat je doet, maar dat komt voort uit het hart van God. Dat hoe slecht je ook bent en hoe ver je ook bent afgedwaald en hoe fout je ook bent en hoeveel zwarte bladzijden er ook in je leven zijn, dat God zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het juist om mijn naamswil. Dat wil zeggen, omdat ik een naam heb van liefde. Van goede tierenheid. Van verlangen om barmhartigheid te tonen. Daarom doe ik het. Want het welt op als een bron uit mijn hart. Om vergeving te schenken aan dit volk Israël. Dan gaat de Heilige Geest je ogen openen. Dat je niet gered wordt. Om je pogen en je inspanningen. Waardoor het zien wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Want op Golgotha heeft hij die toren uit laten branden op het hoofd van Jezus Christus. En alle zonden heeft hij op hem doen aanlopen. Hij is ten onder gegaan. Daar heeft God zelf zichzelf gegeven als de volle prijs voor uw zonde. U staat er buiten in heel dit werk voor uw zaligheid. En dat lijkt misschien hopeloos als je nog blind bent, maar het is de redding van uw hart dat Jezus Christus voor al uw zonden volkomen heeft betaald. Hoort u het? De Geest zegt, ik delg uw overtredingen uit om mijn naams wil. Dat is de zegen die God geeft in jouw hart, als je van die Geest afhankelijk wordt en van God afhankelijk. Vanmorgen mag je onder de prediking waar je deze zegen hoort tot God gaan. En zeggen, Heere, in die droogte heb ik die zegen. Het herstel van de relatie tussen u en mij. Het begin van die levende omgang met u. Die kan alleen door u gewerkt worden. Heere, ik hoop op uw woord. Op Psalm 119, vers 41. En naast vergeving van zonde, vers 25, zou je ook even vooruit kunnen kijken. Want wat volgt er in de versen 4 en 5 vanuit die zegen? Daar staat, ze zullen zijn als het gras. Ze zullen zijn als de wilgen aan de waterbeken. Ze zullen als wilgen zijn die wortels hebben in dat water. Dat wil zeggen dat ze voortdurend dat water zullen ontvangen en daardoor zullen bloeien en groeien. Een vrucht dragen. Het leven door de Heilige Geest geleid is niet alleen dat de relatie met God wordt hersteld, maar dat er ook een bloei komt in je leven. Een bloei. En een snoei. Ja, die wilg ook. Dan wordt er gekapt en dan groeit het. Beide. Ik ga dat niet uitwerken. Maar waar ik hier op wijzen wil, dat is als je aan die bron verbonden bent van Gods Geest, dan zorgt God ervoor dat dat gebeurt. Heiliging is niet een inspanning in die zin dat het van jou afhangt, dat daar de bron ligt. Heiliging begint daar waar wij aan Christus verbonden zijn. Aan dat levende water van hem. In dat geloofsvertrouwen. En dan zegt God, die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij van de geest die komen zou. Johannes 7, 37 en 38. Daar wijst Christus zelf op die omgang met hem door de Heilige Geest. Het is net alsof de Heilige Geest die Jacobs ladder is, die ons verbindt met de hemel. Waar Christus door in het hart komt en waardoor ons hart opklimt tot hem. Zo werkt de Heilige Geest. Opdat de liefde van Christus in ons gaat ontvlammen. Heb je gebrek aan die innige omgang met Christus? Probeer het maar niet op te wekken. Want die liefde die werk je niet. Maar roep hem aan en zeg, o Heer, hier is die droogte. Ik mis die omgang. O kom met uw geest. Opdat die mij aan Christus verbindt. Dan kan het zelfs zo zijn dat je in de woestijn verkeert en toch verbonden bent aan die levende bron. Hoe kan dat nou? Ik zag afgelopen week nog een paar beelden van de woestijn in Israël. Een hele grote droogte. En ineens was daar een plek, een oase waar het groen was, waar de bomen stonden, waar het bloeide. En dan denk je, hoe kan dat nou? Ik kwam dichterbij en ik zag beelden ervan van die waterstroom die langs ging, van helder water. En dan denk je, hoe kan dat nou? Midden in de woestijn ineens een oase. Nou, dat komt omdat er ergens op die plek van die oase een bron is, waar zoveel druk van het water aanwezig is, dat het water een uitgang zoekt en omhoog komt en dat welt op en dat stroomt daar in dat gebied weg. En daar wordt het vruchtbaar. De woestijn is het probleem dan niet. Het gebrek aan een bron is het probleem. Maar waar je aan die bron verbonden bent, daar zal het leven komen. Zelfs al gaat God wegen van beproevingen, want dat kan ook. Psalm 63 is voor David meer een weg van beproeving. Misschien zegt u wel, ik herken me niet in die zin dat ik zo bewust weet van zonde en van afdwaling. Ik roep de Heer juist aan. En ik heb hem de afgelopen week geklaagd en mijn nood bij hem gebracht. Maar het lijkt wel bij mijn handen afgebroken te worden. Hoe meer ik hem aanroep, hoe meer het achteruit gaat. Dat is Psalm 63 ook. David is ver weg van de belofte dat hij koning zou worden en hij verkeert in de woestijn. Hoe zit dat dan? En dan merk je dat David in die woestijn toch die bron heeft, namelijk die levende omgang met God. En dat hij in Psalm 63, een geloofspsalm, waar hij zijn verwachting uitspreekt van de Here. Die droogte maakt niet dat hij van God vandaan gaat, maar dat hij des te meer aan God vastklemt. Heere, u bent het toch die mij geven zal. En daar waar het hart weer open gaat, dat God er is in de beproevingen ook, kan God een stroom geven van zegen te midden van de beproevingen. Klop eens op het woord. Ga eens met deze tekst in de binnenkamer. En ga God eens houden aan dit woord. Heere, u zegt. Een bron. Dat brengt mij tegelijk ook bij het derde punt, de omvang van de belofte. We gaan nog verder met deze belofte. En nu letten wij op hoe omvangrijk is die belofte. Is Gods zegen te vergelijken met een waterleiding die je af en toe openzet, waar een stroompje uitkomt, afgemeten, afgepast? De tekst spreekt anders, hè? Ik zal stromen gieten. Ik zal mijn geest uitgieten. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Gieten is geen beeld van een karige hoeveelheid, maar van een stroom. Het is opmerkelijk dat daar waar de Heilige Geest in het Oude Testament beloofd wordt, hij heel vaak verbonden wordt met het uitgieten. Komt vaker voor, ook in Zacharia, ook in Joël. God belooft zijn geest niet karig en hier en daar. John Owen zegt, wij moeten de Heilige Geest niet vergelijken met een afgepaste hoeveelheid die af en toe open staat. Maar het moet vergeleken worden met een fontein. Die bron waar ik het net over had in de woestijn, hè, die zo'n druk heeft, die opwelt. Waar je bij die bron verkeert, daar is water. Altijd levend water. Zacharia 13 vers 1. Hij zal zijn als een fontein die opspringt. Dat wijst dus op overvloed. Dat wijst niet op een modderig stroompje waar nauwelijks water doorgaat, maar een overvloedige stroom. U zegt, ja, maar dat is een beetje overtrokken. U stelt het wel erg mooi voor dan. Hè? Werk u daar niet wat overspannen verwachting in de hand? Het kan zeker zijn dat onze verwachtingen gecorrigeerd moeten worden. Alsof er in die zin een hemel op aarde is dat er geen zonden meer aanwezig zijn en geen worsteling en geen strijd meer is. Zo moeten wij deze stroom van zegen niet voorstellen. Maar die stroom van zegen is wel dermate groot van omvang dat degenen die aan die bron verbonden zijn altijd gevoed worden door die bron zodra je daar weer bij bent. En het is mogelijk om dagelijks bij die bron te verkeren. Weet u waarom God spreekt over een overvloed? Ik zal mijn geest uitgieten, dat heeft ermee te maken met de grootte van God zelf. Zijn geest is niet te beperken tot een enkele zegen, maar zijn geest is zo omvangrijk. Het heeft te maken met de grootte van God zelf. Zijn werken en zijn heil, wat hij wil uitwerken, heeft te maken met zijn hart wat brandt van liefde. De grootte van zijn zegen die hij uitgiet, heeft in de eerste plaats te maken met hoe hij zelf uit de hemel gekomen is. Die grote, ontzagwekkende zegen van de Zoon van God, die zijn leven gaf aan het kruis. Die zegen, die is zo omvangrijk, dat de hele wereld in die zegen kan delen en erdoor behouden kan worden. Daarom mogen wij die zegen, de zegen niet beperken naar wat wij ervan zien, of naar wat wij ervan kennen, of naar wat wij ervan horen. Maar het is nodig dat wij God leren kennen. Hoe groot is uw God? Hoeveel kan God voor u doen? En wie is Hij voor u? Dat is de vraag die ik overhield in de voorbereiding. Heel verrassend. Waar ik in de voorbereiding bezig was met deze tekst, dacht ik, daar komt het dus op aan. Die vraag, hoe groot is uw God? Stel je hebt 5 kinderen. En je denkt bij jezelf, zou de Heer er nog 1 zalig maken? En je bidt de Heer, o Heer, geef toch dat er 1 zalig mag worden. Dan moet je niet verwonderd zijn dat er ook maar 1 zalig wordt. Terwijl God aan al onze kinderen zijn Heilige Geest beloofd heeft in de doop. Ik weet niet of u gedoopt bent, maar als u dat bent, mag je daarover nadenken. Hoe hier aan het doopvond de Heilige Geest is toegezegd om in uw hart te komen en u aan Christus te verbinden. Diezelfde belofte wordt in de doop zichtbaar gemaakt. Hij zal zijn geest geven. En daarom mogen wij verwachting hebben, als wij 5 kinderen hebben, dat 5 kinderen zalig worden. Want zo groot is God. Deze omvang van de belofte, die moet in ons hart teweeg brengen dat wij verwachting krijgen van God. Dat wij God niet inperken, want dat is wat er gebeurt, waar ik aan het begin mee begon met die vraag. Gelooft u dat de Heer nog werken kan? Ik heb het meerdere keren aan mensen gevraagd in de afgelopen weken. Geloof u dat God nog kan werken met zo'n opwekking als bijvoorbeeld in Trevij? Of in de nadere reformatie, geloof je dat de Heer dat kan? Ja, dan zie je twijfelen. Hetzelfde als wat ik in mijn hart ervaar. Ja, deze tijd, we leven nou toch in een andere tijd. Ik denk dat de Heer in China aan het werken is, maar niet meer hier. Nou, dan is het natuurlijk waar dat God soeverein is. Hè? God laat zich niet gebieden alsof hij het moet doen om hier te werken. God werkt op verschillende plaatsen. Dat is Gods plan. Maar als hij de belofte geeft voor een ieder die die belofte in het hart ontvangt en verwachting gaat krijgen vanuit die belofte, die zal de Heere vinden in de rijkdom van die belofte. Die zal door de Heere niet beschaamd worden. Als zou de Heer over Nederland weggaan, dan zou hij hier in Urk in deze gemeente een opwekking kunnen geven die dwars ingaat tegen het proces wat er in Nederland plaatsvindt. Als er een gemeente is die bidt en die verwacht. In het grote. Maar ook even weer terug naar het kleine. Van ons eigen hart. Welke verwachting mogen we hebben? Je hebt een week lang al de Heere niet ontmoet. In je stille tijd is het helemaal niet meer. Je laat je afleiden door andere dingen. En je merkt dat het woordje niks meer zegt. Wat moet je doen? Harder gaan werken? Proberen meer te lezen, proberen op te poetsen. Dat is weer dat aan het werk gaan van onze kant. Waar je mee moet beginnen is tegen de Heer te zeggen, Heer, moet je kijken, dit is nou mijn hart, zo droog. Als u zich terugtrekt, blijft er alleen maar een hoopje ellende over van mijn kant. Droogte. Ik ben aangewezen op uw geest. Dan ga je op je knieën en dan zeg je, Heere, die geest heb ik nodig. Die uitgegoten moet worden in mijn hart. Om mij terug te brengen. Ik moet weer verbonden worden aan die bron van u. Die mij die reddende genade van Christus laat zien. Die stroom. Die Christus uit zijn hart laat vloeien. En dan, misschien moet je een week wachten. Misschien moet je 2 weken wachten. Maar doorgaans als wij de toevlucht nemen tot het kruis van de Heer Jezus Christus. En we leggen onze ellende bij hem neer. Wacht God niet. Maar laat hij van die stroom van dat kruis vloeien in uw hart. Dat bloed van verzoening spreekt elke dag. Heb je gezondigd op school of in de vakantie. Ga ermee tot Jezus Christus. En hij vergeeft je zonde volkomen. Zo is God. Of wij dat dan direct voelen of niet. Maar zo is hij. Hij zal zijn geest gieten. En niet alleen voor redding, maar ook voor die toewijding, voor die bloei. Heren, hier ben ik. Werk u in mij. Wat u belooft. Verwachting van Gods reddende genade. En dan in de 4e plaats. De zekerheid van de belofte. Want ik denk, als ik deze dingen zo eens even nu overweeg, dat er best heel veel tegenop kan komen in ons hart. Een aanvechting. Aan vragen, ja maar zou de Heere dat echt wel willen doen bij mij? Zou de Heere dat echt wel doen in ons gezin? Zou de Heere kunnen werken in onze gemeente? Word je geschud? En waar vind je dan het antwoord? En zeker naarmate de droogte in ons hart toeneemt, dan word je nog meer op jezelf geworpen en dan denk je, ja, er is echt niks aan te doen. Het water vloeit er zo van af, het loopt zo weg, het lijkt wel alsof er niks gebeurt. Waar vind je dan houvast? Dat er in de tekst 2 keer over staat, ik zal. God spreekt. Ik zal. Het is niet waar omdat je het voelt, maar het is waar omdat God spreekt. Ik zal het doen. De Heere zegt niet, ik hoop nog eens langs te komen. En misschien dat er wat zal gebeuren. En wie weet. Ja, zegt u, dat staat wel in de Bijbel. Hè? Wie weet dat de Heere zich mag wenden. Ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken. Dat wij door zulke teksten heen elk recht in ons hart verliezen, alsof God het moet doen om ons. Kan de Heer veel werken nodig hebben om dat weg te nemen. En toch mag je pleiten. Waarom? Omdat God zegt, ik zal het doen, want ik heb mijn naam eraan verbonden. Als ik het niet doe, dan maak ik mijn naam onwaardig. Ik zal het doen. Je kan op mij aan. De Heer zegt. En daar ligt de zekerheid. De zekerheid van die belofte rust dus in het hart van God. Dat de Heere dit zegt. Maar is die belofte dan ook voor ons? Is die belofte ook voor mij? Is dat je vraag? Dat is toch geen theoretische vraag? Ik hoop dat het een vraag is die uit je hart opwelt. Dat je zegt, ja, maar het is dit is wel een cruciale vraag. Dit is een hele belangrijke vraag. Zou de Heer echt wel naar mij omkijken? Deze tekst is toch voor Israël? Jesaja 44. Het gaat helemaal niet over de heiden, u hebt gelijk. Dit zijn de woorden aan Israël gesproken. In heel dit tekstgedeelte gaat het over Israël en zijn de beloften aan hen gegeven. Dat moeten we goed voor ogen houden. Dus binnen de tekst zelf vinden we nergens iets van de heidenen. Gebeurt op andere plekken wel, maar hier niet. En wat heeft u dan toch dat u zegt, dat mag ook voor ons gelden. Deze belofte aan Israël gegeven, van de uitstorting van de Heilige Geest, die is vervuld op de Pinksterdag. In Israël, daar is het begonnen, met de uitstorting van de Heilige Geest. Daar komt deze tekst niet in voltooiing, maar wel aan de aanvankelijke vervulling, dat daar de Heilige Geest wordt uitgegoten. En dan zien we in het boek Handelingen dat de heidenen erbij gevoegd worden en gaan delen in de belofte dat de Heilige Geest aan hen geschonken wordt. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Welke belofte? Van de Heilige Geest, die aan Christus verbindt en vergeving en vernieuwing werkt. U ziet dus in het boek Handelingen dat de belofte ook naar de heidenen wordt uitgebreid. Dus wij worden erbij gevoegd. We lezen het eerst voor Israël en die belofte blijft overeind staan. En daarom mogen wij verwachten dat Israël zalig zal worden en dat de Heere zijn naam gaat vervullen, gaat bekendmaken in Israël. En dat daar nog een krachtige opwekking gaat plaatsvinden. Bid u voor Israël. Zoekt u de vrede van Jeruzalem. Wel zal het hun gaan die u beminnen, zegt Psalm 122. Dat is het eerste adres. Maar wij als heidenvolken zijn erbij gevoegd. En zijn door de Heere opgezocht. En zijn gaan delen in die belofte. En daarom mag het evangelie van de uitzending van Gods geest, om het evangelie te werken in het hart, aan u allen worden voorgehouden. En deelt u in de belofte dat God zegt, ik zal. Ik zal. Leidt dat tot verwondering? Leidt dat tot dankbaarheid of vertrouwen? Dat u zegt, de Heere zoekt mij op. Maar eigenlijk is het heel ongerijmd wat hier gebeurt. En wij zijn soms zo gewend aan het evangelie dat het zo moeilijk is om dat verwonderlijke, dat onbegrijpelijke van het evangelie uit te leggen. Kinderen, een voorbeeld voor jullie, waar ik mee probeer uit te leggen. Je bent een ruzie maken op het schoolplein en jij hebt het fout gedaan. En er is echt iets fout gegaan tussen je vriendje en jou en jij bent de oorzaak ervan. En als dat dan goed gemaakt moet worden en de meester die komt naar je toe of de juffrouw en die zegt, gaat het eens goed maken, wat verwacht die ander dan? Dat jij naar die ander toe gaat en zegt sorry en dat je het gaat goed maken. Dat de ander naar jou toe komt of dat jij naar die ander toe gaat, toch? Het zou toch heel gek zijn als jij een ander hebt geslagen en die ander komt naar je toe en die zegt, zullen we het goed maken? Eigenlijk is dat iets heel vreemds. En met een goede vriend zou het nog kunnen gebeuren. Maar iemand die je niet lief hebt, daar gebeurt het niet mee. Maar dat is precies wat er in de tekst gebeurt. Wij hebben er gezondigd. Wij zijn afgeweken. We zijn bij de Heere weggelopen. En de Heere komt naar ons terug. Die komt naar ons toe en die zegt, ik wil het goed maken met jou. Ik vraag niet of jij het wil, maar ik geef mijn belofte. Want mijn hart brandt van liefde dat het goed komt tussen jou en mij. Uw en mijn zaligheid, die beginnen niet bij ons hart, waarin wij naar de Heere gaan roepen. Maar het is andersom. De Heere zegt tot uw gemeente, hoe slecht u ook bent, hoe ver u ook afgedwaald bent, wie u ook bent. Ik kom naar u toe en ik beloof mijn geest. En ik zal al het werk doen wat nodig is om het goed te maken tussen jou en mijn hart. Zo is God en dringt aan op het hart van u en van uw nageslacht. Want dat mag toch ook even wel opgemerkt worden. Uw geest op uw nakomelingen. Onze kinderen die delen in dezelfde droogte en dezelfde ellende als ons hart. En dezelfde belofte is ook aan hen toegezegd. Kijk je bij het opgroeien, je ziet je kinderen groot worden, dan denk je soms misschien wel. We moeten ervan terechtkomen. Pijnlijk. Ik heb mijn eigen zonde proberen goed te maken in het verleden. En de zonde uit je kinderjaren en de tienerjaren zie je terugkomen bij je kinderen. En dan blijken ze het niet beter te doen als hun ouders. Wat een verdriet. God zegt, op die nakomelingen beloof ik mijn geest. Dat zegt de Heer. Hij zoekt ze op, al van jongs af aan. En wat wil de Heere dan dat u verwacht van hem? Welke houding past er bij dit laatste punt? Bij de zekerheid van de belofte? Geloof. Heere, u gaat het doen. Geloof is daarmee niet iets van ik doe iets. Geloof is dat het woord het hartje mag raken.
En dat het open gaat. Zo groot is God en hij wil het doen. Al weet je niet door welke weg, al weet je niet hoe het gaat plaatsvinden. Al weet je het niet, geloof is altijd opnieuw weer dit punt. Je legt het bij God neer en je verwacht dat hij zijn woorden waar gaat maken. Geloofsvertrouwen is leunen op deze belofte, Heere, u zegt ik zal het doen. Dat leidt er in de praktijk toe dat u met deze woorden een geloofswerkzaamheid krijgt. Dat betekent dat deze tekst je niet meer loslaat. En dat jij de tekst ook niet meer loslaat. Dat je hem nog eens gaat lezen. En dat je hem gaat herlezen. En dat je denkt, de Heere spreekt dit. Dit spreekt de Heere. En dan ga je merken dat die tekst zo'n kracht heeft, een levende kracht. En misschien is het al geboren tijdens de prediking. Dat het open voor je gaat, dat je opnieuw mag inzien in het heiligdom. Hoe groot is God? En dan krijg je verwachting. En terwijl je situatie misschien nog hetzelfde is. Je durft nog niet te spreken over de vergeving van zonde. Je ziet geen vruchten bloeien in je leven. Je weet één ding. Moet je kijken hoe slechter ik hier zit. Maar God, hij zal het doen. Geloof is dat God voor je groot wordt. En dat je het van hem gaat verwachten. De Heere zegt, Jacob, ik heb u lief gehad. Ik ben uw ontfermer. Mijn liefde blijkt hieruit dat ik u opzoek. En ik zal u nooit loslaten. En die belofte zegt de Heer ook tegen jou. Tegen u hier vanmorgen. Ik zal mijn geest uitgieten over u en uw nageslacht. Hoe groot is uw God? Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 81, vers 12. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere, wij danken u, omdat u te midden van onze droogte het initiatief neemt om zelf te komen, om te spreken. Waar wij recht hebben op veroordeling, komt u met een boodschap. Ongekende omvang van de Heilige Geest, die levende bron is, waardoor ons hart kan veranderen en zal veranderen. We zeggen u dank dat de prediking uit mocht gaan. En wij bidden u dat die woorden in ons hart bewaard mogen worden. En dat de zekerheid en de rijkdom van deze tekst in ons hart mag gaan. Dat u het bent die het zal doen. En tegelijk, Heere, bent u het ook die dat alleen doet in een weg van een aanhoudend bidden en verwachten. Opdat uw beloften worden uitgewerkt. En dan vragen wij u ook, Heere, dat wij met Psalm 81 mogen leren onze mond open te doen. En om die zegen, die overvloedige zegen die u mild en rijk wil schenken, om die te geven. Niet op grond van verdiensten, niet op grond van rechten, onwaardig. Maar dat wij leren pleiten op uw naam en op de zekerheid van wie u bent. En op de zekerheid van het woord. En Heere, dan laat u niet beschaamd en dan zeggen we u dank dat deze woorden hier vanmorgen gebracht mochten worden. Geef dat de vakantietijd, als wij daarin zitten, een tijd mag zijn van lichamelijke rust en van geestelijke toerusting. Dat wij juist onze tijd mogen gebruiken om deze dingen meer te overdenken. Geef u dat er tijd voor gevonden wordt, want dat is niet vanzelfsprekend. Wees nabij, allen die in moeilijke omstandigheden zitten van ouderen, met ziekte of gebreken. Wij dragen ze ook aan u op. Heere, wij bidden dit alles, uw naam ter eer, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot met elkaar Psalm 119, het 86ste vers. Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. 119:86. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar de woorden van de Heer in uw hart en ontvang de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.